Zie je in dat plaatje die u net even zag, daar zijn ook die twee bomen. Die ene boom helemaal in het midden, de boom van leven, en die andere boom, de boom van kennis van goed en kwaad. En die boom van kennis van goed en kwaad hebben we omgehakt. Die boom van leven is de boom waarin God in het midden staat. Dan is hij het centrale punt. Het bijzondere met die twee bomen blijft wat mij betreft, is dat ze in het midden, in het centrum van die Hof van Eden stonden. Dus God had een heel leven voor Adam en Eva uitgedacht. Daarin mochten ze leven. Maar in het centrum, daarom staat hij ook hier in het plaatje, in het centrum van die tuin stonden, daar wel, hier niet, stonden twee bomen. En het centrum van jouw bestaan heeft alles te maken met keuzes die jij maakt. Wat kies jij om te eten vanuit de ene boom of te eten vanuit de andere boom? En de keuze die jij maakt bepaalt alles, bepaalt wie in het centrum zit. En Adam en Eva kozen voor de boom van kennis voor goed en kwaad en daarin zaten zij in het centrum, zij bepaalden. En de boom van leven, daarin zit God in het centrum en daarin bepaalt Hij. Nou, ook als je allerlei woorden krijgt, als je kijkt naar een conferentie zoals vorige week, en alle tieners en alle kinderen hebben allemaal woorden gekregen. Heel veel mensen hier staken net hun hand op dat ze door hun hele leven woorden hebben gekregen. Ik weet dat daarbij geldt dat je vanuit de beide bomen kunt reageren. Vanuit de boom van kennis van goed en kwaad, of vanuit de boom des levens. Nou, verderop in de preek zult u wel wat gaan zien over hoe ik dat bedoel. Ik wil eerst even iets uitleggen, en ik heb dit wel vaker gedaan, over twee aspecten van de wil van God. Twee kanten, twee uitingen, twee vormen. De eerste kant van de wil van God is de vaststaande wil van God. Die staat vast, daar kun je niks tegen doen. De Bijbel is er heel duidelijk over. Die dingen die op die manier genoemd worden, die gaan gewoon zeker weten gebeuren. Een aantal voorbeelden daarvan zijn bijvoorbeeld de wederkomst. De belofte dat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde gaat komen. Dat Satan veroordeeld gaat worden en voor eeuwig in de hel gaat geworpen worden. Hij gaat nu nog rond als een brullende leeuw. Maar dat is omdat hij verslagen is. En omdat hij in de hel gaat geworpen worden en wij voor eeuwig van hem verlost zullen zijn. Dat staat vast. Zijn vaststaande wil is ook dat ieder die in hem gelooft behouden wordt. Ieder die zijn vertrouwen in Jezus stelt, iedereen. Die zal behouden worden. Dat zijn allemaal vaststaande dingen. Daar is de Bijbel heel duidelijk over. Dat zijn pijlers in Gods woord. Dat valt niet te schudden. Daar valt niet aan te tornen. Dat is zeker weten. Maar er is ook een andere kant van de wil van God. En ik noem dat de gewenste. Of je zou het ook als je het met een baby wil hebben. De voorwaardelijke wil van God. De vaststaande en de voorwaardelijke wil van God. Ik wil jullie een tekst laten zien. En ik zal veel meer teksten kunnen laten zien. Maar die staat in 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 4. Het is de wil van God dat u een heilig leven leidt. Dat u zich onthoudt van ontucht. Dat ieder van u zijn lichaam heiligt en in eerbaarheid weet te beheersen. En dat u niet zoals de ongelovigen die God niet kennen toegeeft aan uw hartstocht en uw begeerte. Het is de wil van God dat dit gebeurt. En ik hoef geen handen, maar leeft u allemaal zo? Leeft iedereen zo? Leeft elke christen zo? Ja, maar het is toch de wil van God? Het is de wil van God dat u heilig leeft. Maar rondom de wil van God zijn er dus ook aspecten die verbonden zijn met jou en mijn keuzes. Jou en mijn voorbeelden is: God wilde de hele wereld gered worden. Die teksten vinden we. Hij wilde de hele wereld gered worden. Maar redding is ook verbonden met keuzes die wij zelf maken. Ik gebruik zelf vaak dit voorbeeldje. Als ik vanmorgen wakker word en ik wil mijn gezicht wassen, dan loop ik naar de kraan en dan gebeurt dat. Dat is een vaststaande wil. Dat gebeurt gewoon, dat kies ik, dat besluit ik en het gebeurt gelijk. Maar ik wil ook dat mijn kinderen gelukkig worden, dat ze een goed huwelijk krijgen, dat ze gelukkig in de maatschappij staan, dat ze een goed leven hebben. En dat is mijn wil. Maar of die wil ook gebeurt, daar zijn heel veel factoren mee verbonden. En ik kan wel heel veel beïnvloeden. Ik kan ze een goede opvoeding geven, ik kan ze advies geven, ik kan ze liefde geven, ik kan ze veilig thuis geven. Ik kan er voor ze zijn en ik kan alles wat in mijn vermogen is aan ze geven om ze daar te laten komen. Wat mijn verlangen is dat ze komen. Maar toch kan ik niet hun keuzes overnemen. Dat kan gewoon niet. God die heeft de keuzes van Adam en Eva ook niet overgenomen. Het was Gods wil dat ze een fantastisch leven daar in het paradijs hadden. Maar ze maakten bepaalde keuzes waardoor andere gevolgen had. Dus er is de vaststaande wil van God en er is de wil van God. En ik heb ontdekt dat die vaststaande wil van God in de Bijbel, dat er een hele hoop dingen over te vinden zijn. Maar over de wil van God, wat eigenlijk is, en ik vind het eigenlijk bijna onerbiedig om het zo te noemen, want het ontkracht het wat mij betreft te veel, maar de wens van God zou je bijna kunnen zeggen. Maar wat God voor ons wenst, wat God voor ons verlangt, daarvan vind je in de Bijbel nog veel meer. De Bijbel staat bomvol met allerlei gedachten die God over ons heeft, wat hij verlangt, wat hij wil. En wat mij opvalt, ook juist heel vaak als profetie, heel veel profetieën hebben in mijn beleving ook heel veel te maken met het verstaan, met het ontvangen van de wens van God voor je leven. Dit is wat hij verlangt, dit is wat hij wil doen, dit is waar hij jou alle support voor wil geven om daar te komen. Maar hoe jij erop reageert, heeft veel meer invloed dan wij ons soms bewust van zijn. En daarom vind ik het zo belangrijk om daar hier even een keer over te spreken. Omdat ik kom wel eens op in allerlei bewegingen en kringen. En je hoort dan ook van alles juist rondom de profetische bediening. En soms zijn mensen heel passief en soms verbitterd en soms teleurgesteld. Of soms hebben ze te hoge verwachtingen van de profeet enzovoort. En het is dan uit balans. En ik geloof dat wij als gemeente wil ik heel graag wandelen in het land van belofte. En daarom vind ik het ook heel belangrijk dat wij wandelen in de principes van Gods woord. En dat wij als gemeenschap en als individu wandelen op de manier zoals God het wil. Ik ga daar straks nog wel ietsje meer over zeggen. Ik wil 3 reacties met jullie bespreken die je kunt hebben op het spreken van God. Als God spreekt, zie ik, en misschien kun je er nogal meer bedenken, maar ik noem in elk geval vanmorgen 3, kun je op 3 manieren reageren. Als God profeteert, bijvoorbeeld vorige week en in zulke diensten, maar ook op andere manieren. Als God spreekt door iemand heen, kun je als volgt reageren. Nou, ik ben benieuwd. God, ik ben benieuwd. En dan zeg je dit erbij. Heer, als het gebeurt, dan bestaat u. Gebeurt het niet, dan bestaat u niet. Ja, je lacht erom, maar er zijn mensen die echt zo reageren. Het is echt geen grapje. Ja, ik vind het leuk dat je lacht trouwens hoor. Ik zeg niet, alleen maar leuk. En soms doe je dit bewust of soms doe je dat heel diep in je hart weggestopt. Want aan de vrome voorkant dus zullen we dit natuurlijk nooit zeggen. Maar ik hou van eerlijkheid. En ik zeg dit niet om af te wijzen. Ik zeg het niet om te veroordelen. Ik zeg niet dit is goed en dit is fout. Ik zeg gewoon om te benoemen. Dit kan gewoon bij ieder mens gebeuren. Ieder mens kan die neiging in zijn hart hebben. En de vijand, de strijder je denken, die staat om het hoekje en die wil graag dit soort zaad zaaien. Het zou maar zo kunnen zijn dat jij dit niet eens gelijk denkt, maar dat de vijand je even fluistert. Van nou, als God dit zegt dan. Dat deed hij ook bij Eva, weet je wel. God heeft gezegd, maar. En ik zeg wel eens vaker, je moet niet alles geloven wat je denkt. Maar zo'n gedachte komt dan binnen. En voor je het weet, ga je het zelf geloven. En dan gaat dit in je leven gebeuren. En het heeft een aantal gevaarlijke gevolgen. Je daagt hier God uit. Hij moet zich bewijzen. En God, die hoeft zich niet te bewijzen. Nooit. God hoeft niet uitgedaagd te worden. God kan zichzelf op zijn eigen manier goed bewijzen. Soms denken wij van, nou Heer, als u dit doet, dan zal heel Loppersum tot bekering komen enzovoort. Als dit wonder gebeurt, dan, nou, kan, hoeft niet altijd. God die weet zelf heel goed wat hij doet. Hij hoeft zich niet te bewijzen. Hij hoeft niet uitgedaagd te worden door jou of door mij. En diep van binnen zeg ik, van nou volgens mij is daar die bron van boom van kennis van goed en kwaad, die spreekt er ook nog een beetje. En het grote gevaar is dat je hierdoor een knipperlichte relatie met God krijgt. En eigenlijk is het een hele egoïstische relatie met God. Het is geen relatie van vertrouwen en overgave. Want wat gebeurt er dan als God dan doet wat hij gesproken heeft? Oh, dan hou je veel van God. Dan is hij fantastisch, dan is het prijs de Heer. Het woord van wat we gehoord hebben, het gebeurt. Ik vind het heerlijk dat als wij hier vanmorgen ook mogen vertellen van Evelien en dat de bloedwaarden omhoog gaan, dat we dan zeggen, dank u wel Jezus, dat is hartstikke goed. Daar geloof ik in. Maar zeggen wij net zo dank u wel Jezus als het niet zou gebeuren. En ik zeg dit gewoon om je hart te onderzoeken, want daar gaat het even om. Want ons fundament, wij zijn behouden door ons geloof. En geloof is vertrouwen op God, dat hij altijd weet wat hij doet. En God hoeft zich dus niet te bewijzen. En de valkuil van ons christenen is soms, dat als God doet wat wij willen, dat we dan heel veel van hem houden. Nou, dat is mooi, want als God heeft gedaan wat wij willen, dan hebben we een fantastische aanbiddingsdienst, dan hebben we een fantastische tijd samen. Iedereen lacht en iedereen zegt, halleluja, prijs de Heer. Alleen dan doet God een keer niet. Dan hebben we een chagrijnige dienst. Dan hebben we een chagrijnige samenkomst. En iedereen wordt chagrijnig. Het is knipperlicht. Dat gaat heen en weer. God moet zich uitbewijzen. God wordt uitgedaagd. Eigenlijk staat ten diepste jij centraal. En God moet het doen voor je. En jij zit nog steeds in het middelpunt. En het maffe is, jij staat wel centraal en toch kijk je toe. Deze eerste reactie en de eerste twee reacties is een passieve reactie. God zegt iets en jij staat erbij en kijkt ernaar. Daar is het profetisch woord, zeg maar. Daar is het woord van God. En jij kijkt toe. Nou Heer, doe maar dan. En of je kunt ook enthousiast reageren. Oh ja, hier, doe maar. En jij staat hier en daar is het woord. Een passieve reactie. Een tweede reactie is dit. Nou profeet, ik ben benieuwd. Als het gebeurt, dan ben je een man van God. Gebeurt het niet, dan ben je een valse profeet. Dus bij de eerste reactie daag je God uit. En bij de tweede reactie daag je de profeet uit. Eigenlijk moet de profeet zich dan aan jou gaan bewijzen. En hier zit ook een gevaar in. Er ligt namelijk te veel verantwoordelijkheid bij de profeet. En ik wil dit heel open zeggen, want ik vind het ook belangrijk zelfs om voor iemand als David Wagner, waar ik veel van ben gaan houden vorige week, en veel mee ben gaan praten en zijn hart goed heb leren kennen. En als wij mensen te veel verantwoordelijkheid op zijn schouders leggen, dan maken we hem een schietschijf voor de vijand. En dat is niet wat ik wil. Zo wil ik niet met mijn vrienden in de bediening omgaan. Want wat gaat de vijand dan doen? Oké, als ik er nu voor kan zorgen dat een van zijn woorden niet uitkomt, dan ontkracht ik zijn woorden en dan breng ik ongeloof en dan ontkracht ik al het werk wat God hier heeft gedaan. Dan geef je de vijand eigenlijk gelegenheid om te gaan ontkrachten. Hoeft hij maar één steentje om te werpen en dan kan hij al die domino steentjes omwerpen. Not in this house. Dat gaat niet in dit huis gebeuren. Zo gaan wij niet met bedieningen om. Opnieuw is deze houding passief. Jij kijkt en je kijkt nu niet naar God, maar je kijkt naar de profeet. Het is waar of het is niet waar. Nou wil ik naar een derde houding kijken. En voordat we dat gaan doen, gaan we een Bijbelgedeelte lezen. En dan gaan we twee reacties gaan we zien op een woord van God. En dan gaan we voor naar Lucas hoofdstuk 1. We lezen vanaf vers 8. Die man die was een priester. Hij mocht in het heilige der heiligen komen. Uitgekozen om op het mooiste te mogen doen. Eigenlijk een hele hoge roeping. Maar wij kennen hem omdat hij niet meer kon praten en omdat hij ongeloof had. Nou, laten we eens een stukje erover gaan lezen. Toen de afdeling van Zacharias aan de beurt was om de priesterdienst te vervullen, werd er volgens het gebruik van de priesters geloot en werd Zacharias door het lot aangewezen om het reukoffer op te dragen in het heiligdom van de Heer. De samengestroomde menigte bleef buiten staan binnen, terwijl het offer werd gebracht. Opeens verscheen hem een engel van de Heer die aan de rechterkant van het reukofferaltaar stond. Zacharias schrok hevig bij het zien van de engel en hij werd door angst overvallen. Soms als het woord van God komt, dan kunnen dit soort reacties best wel gebeuren. Het kan best overweldigend zijn. Maar de engel zei tegen hem, wees niet bang Zacharias, je gebed is verhoord. Je vrouw Elisabeth zal je een zoon baren en je moet hem Johannes noemen. Vreugde en blijdschap zullen je te deel vallen en velen zullen zich over zijn geboorte verheugen. Weet je wat ik zo leuk vind? Hier is een engel. En het Griekse woord engel kun je ook vertalen met boodschapper. En het woord profeet kun je ook vertalen met boodschapper. Dus hier komt een boodschapper. En dan staat er, hij zal groot zijn, vers 15, in de ogen van de Heer. En wijn en andere gegiste drank zal hij niet drinken. Hij zal vervuld worden met de Heilige Geest, terwijl hij nog in de schoot van zijn moeder is. Prachtige woorden van God. En hij zal velen uit het volk van Israël tot de Heere God brengen. Als bode zal hij voor God uitgaan met de geest en de kracht van Elia, om ouders met hun kinderen te verzoenen en om zondaars tot rechtvaardigheid te brengen. En zo zal hij het volk gereed maken voor de Heer. Prachtig. En dan reageert Zacharias. En aan de buitenkant denk je van, nou, dat is toch een hele logische vraag. Alleen die engel die zag ook weer aan de binnenkant. En die zag de bron waar de vraag vandaan kwam. Want Zacharias vroeg aan de engel, hoe kan ik weten of dat waar is? Ik ben immers een oude man en ook mijn vrouw is al op leeftijd. Met andere woorden, dit is niet mogelijk. Hoe bewijs het nou eens? Hoe weet ik nou, profeet, hoe weet ik nou, engel, dat wat jij zegt klopt?
En de engel antwoordde, ik ben Gabriel die altijd in Gods nabijheid is. En ik ben uitgezonden om je dit goede nieuws te brengen. En dan staat er hier vers 20. En dit woordje vind ik heel mooi. En met name in de NBG vind ik het ook heel leuk op papier gezet. Er staat dit. Maar omdat je geen geloof hebt gehecht aan mijn woorden. Geloof hechten aan woorden. Dus profetische woorden, de gedachten van God, als God zijn woord deelt, dat is dan een waarheid die hier op aarde komt. Wij bidden heel vaak, laat uw wil geschieden hier op aarde, zoals het is in de hemel. Maar als die woorden dan klinken, dan is er dus een reactie mogelijk. En de reactie is, ik hecht geloof aan die woorden, of ik hecht geen geloof aan de woorden. En de reactie hier van Zacharias was dat hij geen geloof hechtte of zijn geloof verbond met die woorden. Ik vind het zo fantastisch. Eigenlijk het eerste half jaar had ik continu op mijn hart hier in de gemeente om heel veel te spreken over vertrouwen. Een ander woord voor geloof. En God wil dat wij hem vertrouwen. En vertrouwen geven aan de woorden, dat is waar het hier over gaat. Als God spreekt, dat je dan hem vertrouwt. Nou, en dan staat er dus, omdat je geen geloof gehecht hebt aan mijn woorden, die op de voorbestemde tijden in vervulling zullen gaan, zul je stom zijn en niet kunnen spreken, tot de dag waarop dit alles gaat gebeuren. Hier is hier ook een stukje genade. God die zorgde ervoor dat hij even niet kon spreken, zodat in zijn hart een wonder kon gebeuren, zodat op het moment dat het zou gebeuren, hij weer geloof kon verbinden met wat God wilde doen. Nu een tweede reactie. Als gelovig mij geschieden naar uw woord. Heel vaak in Lucas zie je dat met name. Ze observeerde en ze sloot de woorden in haar hart. En haar hart, is het in Hebreeuws heet je hart lef. De plaats waarvan je leeft. De plaats vanuit je daden doet. De plaats vanuit waar je beweegt. Laten we haar reactie eens lezen. Vers 26 beginnen we te lezen. In de zesde maand stond God de engel Gabriel, diezelfde engel, naar de stad Nazareth in Galilea. Naar een meisje dat was uitgehuwelijkd aan een man die Jozef heette, een afstammeling van David. Het meisje heette Maria. Gabriel ging naar haar huis binnen en zei, gegroet Maria, je bent begenadigd. De Heer is met je. Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden. Net zoals Zacharia. En ze vroeg zich af wat die begroeting te... Nee, net zoals Zacharia. Of zei ik dat ook? Die schrok ook. Ze vroeg zich af wat de begroeting te betekenen had. Maar de engel zei tegen haar, precies hetzelfde, wees niet bang, Maria. God heeft je zijn gunst geschonken. Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren en je moet hem Jezus noemen. Hij zal een groot man worden en zoon van de Allerhoogste worden genoemd. En God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader David geven. Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jacob. En aan zijn koningschap zal geen einde komen. En ook zij stelde vraag. En het begint opnieuw met hoe. Maar de eerste vraag was, hoe zal ik weten of het waar is? En zij vraagt, hoe zal dat gebeuren? Een hele andere reactie. Ik heb immers al nooit gemeenschap met een man gehad. De engel antwoordde, de Heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. Daarom zal het kind wat geboren wordt heilig worden genoemd en de Zoon van God. Dus daar krijgt ze best wel instructies, oh dit gaat gebeuren. Best wel heel apart, want ze was nog niet getrouwd en ze zouden zwanger worden zonder getrouwd te zijn. Luister, ook je familielid Elisabeth, vers 36, is zwanger van een zoon, ondanks haar hoge leeftijd. Ze is nu ook al, hield men haar voor onvruchtbaar, in de zesde maand van haar zwangerschap. Want voor God is niets onmogelijk. En dan is dit de reactie. Maria zei, de Heer wil ik dienen, laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd. Daarna liet de engel haar weer alleen. En in de NBG staat er, zoals Treinik net zei, mij geschiede naar haar, naar uw woord. Ik geloof dat een reactie is dat wij, de derde reactie is, dat wij ons geloof hechten aan de woorden die gesproken zijn. Ik geloof dat dat voor mij in de afgelopen 10, 15 jaar, ik weet niet of dat bij u bekend is, zijn er best wel heel vaak profetieën ook geweest, dat de tijd van eenmansbedieningen zal gaan afnemen. En dat betekent niet dat er mensen, dat er enkelingen met bedieningen zullen zijn, maar dat er een lichaam omheen staat die samen dat gaat dragen. Wat ook gaat voorkomen dat die bedieningen schietgeven worden. Maar dat wij met elkaar zeggen, wij omarmen dit. Als hier vorige week een David Wagner gesproken heeft en ook Snijder gesproken heeft, want ze hebben allebei profetisch apostolisch gesproken, dan geloof ik dat het voor ons als gemeente de uitdaging ligt. Je gaat reageren van, nou God, dit moet ik nog eens zien. Ik heb dit wel eens vaker gehoord. Of nou, ik moet het nog eens zien, David of Doug. Als het gebeurt, dan ben je een profeet van God. Als het niet gebeurt, ben je geen profeet van God. Beide zijn passief. Ik geloof dat God wil dat we actief reageren. En dat we zeggen van, Heer, mij geschieden naar uw woord. Maria begreep nog lang niet alles. Ze had nog een hele hoop vragen. Ze moest nog door een hele weg heen. Maar ze zei, mij geschieden naar uw woord. Ik geloof dat je niet profetieën op een of andere plank moet leggen. Maar ik geloof dat je naar profetieën mag bidden. Dat je er met God over mag gaan praten. Hé, dit is wat God gesproken heeft. Ik heb gezien en gehoord dat heel veel ouders ook de profetieën die voor de kinderen zijn uitgesproken hebben opgevraagd. Daar ben ik heel blij om. En ga met je kinderen in gesprek. En ga ook gewoon voor jezelf. En soms kan een uitwerking kan echt jaren duren. Maar ga erover in gebed. Ga erover praten. Ga ermee wandelen. Ga die reis aan samen met God. Ga er niet passief op reageren, maar ga het omarmen. Dan wil ik nog één ding zeggen. En zometeen gaat Treini ook iets aanvullen. Treini en ik hebben hier ook samen over gepraat. Er is ook heel veel gesproken over genezing, ook in dit huis. En ik heb hier in de gemeente een paar weken geleden ook een preek gehouden over ambassadeur zijn. En een van de dingen die ik daarin ook benoemde, is dat als je een ambassadeur bent, dan spreek je de mening van je koning, niet je eigen mening. En dat is voor ons Nederlanders soms best wel lastig. Maar je spreekt wat God zegt. En net zoals ik net 1 Thessalonicenzen voorlas, het is de wil van God dat je heilig leeft, weet ik gewoon zeker, en ik kan je verschillende teksten kan ik voorlezen, dat ga ik nu niet meer doen, maar het is Gods wil dat wij, het is niet Gods wil dat we ziek zijn, en het is Gods wil dat er genezing en leven is. Daarom in dit huis hoor je mij altijd spreken, God geneest. Ik als ambassadeur van God wil ik die woorden van God spreken. Willen wij die woorden van God spreken? En ook als hier vorige week erover gesproken en geprofeteerd is, dan geloof ik dat een droefheid die ik soms binnen het lichaam van Christus heb gezien, net zoals die knipperlichtrelatie met God, als God doet wat je zegt, dan is God fantastisch. Doet hij het niet, dan is God wat minder. Gebeurt soms ook naar de profeet. Komt het woord van de profeet uit, wauw, dan is het de man van God. Komt het niet uit, dan is het geen man van God. En in beide gevallen creëert het iets wat mij betreft ongezond is. Soms zie ik dat bedieningen te veel afgeschoten worden. En soms zie ik dat bedieningen te veel opgehemeld worden. Dat mensen daar te veel afhankelijk van worden. En of het nou groot of klein is, als wij bidden voor een zieke. En stel ik bid en je staat zo nu in één keer uit je rolstoel op. Wat kan er dan gemakkelijk iets voor zijn van, hebben jullie het allemaal gezien? Ik bad voor haar. Het waren mijn handen die op haar gelegd hebben. En toen deed God het. Ik wil gewoon heel open noemen wat er in de menselijke harten soms kan gebeuren. En als ik eerlijk ben, hoe ik daar soms over nadenk, stel ik mezelf als die vraag. Heer, zou het soms zo kunnen zijn? Weet u nog dat ik hier laatst ook over gesproken heb, over hoe God ons wil zegenen, maar het soms niet doet? Dat God ons niet ten volle zegent, omdat als hij ons geeft wat wij graag willen, ook op het gebied van genezing, dat dan te veel onze trots en hoogmoed gaat aanwakkeren, waardoor we eigenlijk een andere kant op gaan dan God wil. Dus dat wij niet in staat zijn om te kunnen dragen wat God ons wel wil geven. Omdat wij zeggen, nou, het is wel een WLG gebeurd. Nee, wij hebben het hier even. Hier doet God het. Hier is wat. Snap je? Gelijk televisie, God TV, alles erbij. Want hier is de opwekking. Hier onder onze handen enzovoort. Ik geloof dat we ons licht mogen laten schijnen. Maar ik hou ervan om te praten over de bron. En daarom vind ik het zo belangrijk, ook deze ochtend, om iets corporates, iets gezamenlijks te doen. Omdat ik geloof dat God een zalving aan dit huis wil geven, ook die wolk van genezing, dat hier genezing plaatsvindt. En weet je, soms kan het zo zijn dat het gebeurt als een van onze handen oplegt en dan wordt iemand genezen. Maar ik geloof dat God iets wil geven aan dit lichaam. En dat mensen genezen worden, zonder dat we weten wie ervoor gebeden heeft en waar het gebeurd is en hoe het gegaan is. En dat er maar één iemand de eer krijgt, en dat is Jezus. Dat is zo mijn verlangen in dit huis. Dat wij hier een huis zijn waar Jezus centraal staat. Hij is de boom des levens en hij is het middelpunt. En niemand gaat de eer naar zichzelf toetrekken. En ik bid vaak in mijn eigen leven en ook voor dit huis. Van Heer, geef ons niet zegeningen die ervoor zorgen dat wij dingen naar ons toetrekken die u toch toekomen. Laat het allemaal niet gebeuren. En toch verlang ik naar alles wat God voor ons heeft. En daarom wil ik heel graag deze ochtend, neem ik deze tijd om ons met elkaar op te voeden. Want ik geloof dat dit onderdeel is van de weg voorwaarts, waarin God meer van zichzelf wil geven, meer van zichzelf wil tonen, waarin wij ook hier sterker en krachtiger in zullen gaan worden. Hey. Voordat we dat gaan doen, wil ik Trainie even vragen om dit stuk aan te vullen vanuit wat zij op haar hart heeft gekregen. We hebben elkaar gisteren gebeld. We zeiden, we gaan gisteravond samen bidden. Ik ging bidden, zij ging bidden. En daar is dit net voortgekomen.
Ja, bidden helpt, hè. ik kan zo meevoelen met iemand die hier in de kerk zit en die strijd heeft gekregen na de profetieën van David Wagner. Ik ben zelf in die situatie geweest. Op een gegeven moment zei Eva, onze dochter, die in Harderwijk in de gemeente zit, mam, ik heb nou wat gehoord vandaag. Ik heb nou wat gehoord. Het is zo overweldigend. Ik kan het niet bevatten. Het is zoveel. Maar het is wel van God. Maar het is zo groot. Ze zegt, ik sta nog op een afstand. Ik kan er niet inkomen. Maar het is wel bijzonder. Dus ik dacht, ik werd nieuwsgierig. En ze vertelde over de bediening van David Wagner. Die daar geweest was en had geprofiteerd. En allerlei dingen had gezegd. En prachtige dingen. En echt geloofsdingen. Echt bemoedigende dingen. Echt in de atmosfeer van God. Alsof God ze adem gaf over de gemeente. En dat is wat er gebeurt als er een profeet spreekt. Dan komt er de levensadem van God. Er wordt iets gecreëerd op dat moment. En Eva was er helemaal, ze was met stomheid geslagen. Ze kon het niet met gewone woorden uitleggen. Ik werd heel nieuwsgierig, heel hongerig. Ik ging bij haar een paar dagen logeren. Zoveel mogelijk luisteren naar David Wagner en ontvangen. En nou, noem maar op. En toen kwam hij hier in de gemeente en dan profeteerde hij over mij. En in mij, maar dat wist ik nog niet helemaal zo goed, was al begonnen iets van de ziekte, zou ik maar zeggen. Dat was al een beetje begonnen. Dus wat over mij gezegd werd, knalde daar tegenaan. En ik ervoer het alsof het een brok ongeloof was. Want ik wist het nog niet allemaal. En het was ook nog niet allemaal duidelijk. Maar ik voelde wel dat hier binnenin, dat mijn geest geblokkeerd was en dat de woorden die gesproken werden, booms, hier tegenaan knalden. En ik bevond mij, ik kwam in niemands land geestelijk. Heel eenzaam word je dat. In zo'n situatie van ziek worden is dat ook zo. Er komt een stuk eenzaamheid, alleen zijn. Maar dit kwam er ook nog bij. Er was dubbel op. In het natuurlijke en het geestelijke werd ik eenzaam en moest ik het, ja, ik moest het zien te redden, maar dat was moeilijk. En ik verlangde er niet naar om David Wagner ooit weer te horen. Herken je het? Dat had ik echt heel diep in mij. Maar God liet mij niet los. Ik werd in het proces gezet van de ziekte, maar hij liet mij niet los. Ik schreeuwde van angst, maar hij liet mij niet los. Ik was bang zoals ik nog nooit bang ben geweest, maar hij liet mij niet los. God liet mij niet los en heeft onvoorstelbare dingen gedaan in de periode die achter mij liggen. Hij heeft dingen gedaan waarin hij heeft betoond wie hij is. Dat hij, wat hij had beloofd aan mij, dat heeft hij gedaan. Hij zei bijvoorbeeld ook tegen mij toen de chemo dreigde. En ik dacht, maar Heer, dat hoeft toch niet. Daar hoef ik toch niet doorheen. Heer, kunt u niet ingrijpen? Ik zocht ook God in dingen. Maar het veranderde niet. Ik moest daar wel naartoe. Ik moest dat wel ontvangen. En toen op een gegeven moment was mijn angst zo groot. En dat ik tegen God zei, Heer, maar waar bent u dan in dit alles? Ik word uit het nest gestoten. Ik hang boven de afgrond. Waar bent u dan in dit alles? En toen zei God, kijk naar de geschiedenis van de drie vrienden van Daniel. De drie vrienden van Daniel. Ga het eens lezen. Dus ik pakte het woord en ik las het, die drie jongens. En die zeiden, die bogen niet voor de afgod, die bogen niet voor het beeld. Die waren besloten om de God, hun God van Israël, te dienen en te blijven dienen. En de test aan te gaan. Dat wil zeggen, er was geen test. Er was alleen maar uitslag, dood in de oven. Er was geen ruimte. Maar zij zeiden, onze God kan ons redden, dat geloven wij. Dat is namelijk onze God. Maar zelfs als hij dat niet doet, en dat vind ik zulke indrukwekkende woorden, zelfs als hij ons niet redt, o koning, wij gaan niet uw beeld aanbidden. Wij aanbidden onze God. En ze werden gebonden door mannen in een extra opgestookte oven gegooid, en de mannen die ze erin gooiden verbranden al aan de buitenkant. En toen Toen kwam de koning kijken en die dacht, wat is daar loos? Daar wandelen vier mannen in het vuur. En de vierde lijkt op een godenzoon. De zoon van God, Jezus. En die drie jongens, die werden eruit geroepen. En ze moesten zich tonen. En er was geen haar geschroeid. God zegt tegen mij, Treini, ik ben bij je in die oven. Want ik ervoer het van tevoren in mijn geest als een vreemd, verterend vuur. Ik dacht, het is net het afgod, de Moloch, die kinderoffers, de ouders die hun kinderen in het vuur van de Moloch gooiden. Ik vond het zo erg. En toen sprak God die woorden. En het bracht vrede. Ik geloofde zijn woord. Ik dacht, God heeft nog nooit gelogen. Dit is waar, hij gaat het doen. Hoe hij het gaat doen, dat was spannend. Dat was heel spannend voor mij. Maar tot en met vandaag, tot en met de afgelopen week. Er zijn soms ontwikkelingen. Er waren afgelopen week ook ontwikkelingen. En daarin heeft God het ook weer laten zien. Dat hij erin is en hij beschermt. En dan denk ik, het is zo waard om te roepen tot hem. En dan denk ik, het is zo waard om met de frustraties en de pijn bij hem te komen. Het was het zo waard, want toen David en Pastor Snijder hier dit weekend waren, dat ik die bediening, dat ik het profetische kon verwelkomen met grote vreugde, met grote eerbied, met grote blijdschap, met diepe verwondering dat er zulke bedieningen in het lichaam van de Heer bij ons hier dalen in de gemeente en hun zegen uitgooien. In de Bijbel staat dat de gemeente wordt gebouwd en gevestigd door de bediening van apostel en profeet. Dat zijn de fundamenten van een gemeente. En zij komen hier en zij leggen fundamenten. Geen wonder dat we er moeite mee hebben, want de fundamenten van God zijn groot en heerlijk en wonderbaar. En wij zijn maar driedimensionale mensen. Wat moeten wij hiermee? Maar God leert het ons. Hij neemt ons bij de hand. Hij neemt mij bij de hand door het hele proces van ziek zijn. En heeft mij opnieuw bevestigd dat het profetisch woord een zegen is. Ik geloof het woord van de apostel en de profeet. Het is Bijbels. Zij komen hier om ons te ondersteunen en te bevestigen. En God draagt. En God openbaart. En God corrigeert. En hij vertelt gewoon, Treini, daar ga je te ver. Of daar houd je terug. Hij leidt mij. En het is een fantastisch proces. Ik kan alleen maar zeggen, door dit alles heen, ik vind het heel apart dat het parallel loopt met ziek zijn. Dat vind ik echt heel apart. Ik denk, Heer, hoe kunt u het zo regelen? Wat bent u een geweldige regisseur. Want het leven en de kracht stroomt binnen en intussen ga ik een bepaalde weg. En die weg wordt door God bedekt en beschermd. Ik kan alleen maar zeggen, dank u Heer. Ik ben zo dankbaar. Ik heb geloof voor deze plek. Ik heb niet geloof dat wij het zijn, maar omdat God een verlangen heeft iets te doen. Er komt een tijd dat niemand meer preken kan, dat niemand meer iets van God kan vertellen. En hij wil hier iets doen in de kop van Nederland. En het zal uitstralen over heel Nederland. Niet omdat wij belangrijk zijn, maar omdat hij zijn liefde wil geven. Hij heeft de wereld lief gehad. Niet te geloven, jou en mij. En wat zijn we soms rotzakken. Maar hij heeft ons lief. Ja, wees eerlijk. Ik kan ook echt ouwe hoeren bij de Heer. Maar de Heer is zo genadig en liefdevol. En daar is Jezus voor gestorven. Opdat er de grote heerlijkheid los zal barsten. Tot in alle eeuwigheid. Moet je nagaan dat er een God, de enige God, zijn eigen zoon heeft gegeven. Zijn hart heeft laten breken. Zijn zoon heeft laten vermoorden. En dat er dan grote zaligheid uit voortkomt. Dat wil ik proeven. En weet je, door dit alles heen is mijn verlangen naar Gods hart zo groot geworden, dat wat zijn hand geeft allemaal extra is. Dat is extra. Dat is bonus. Maar zijn hart, wauw.
Zie, wat je nu hebt gezien en hebt gehoord, is vertrouwen, is geloof. En iedereen die bij Jezus kwam, daarbij zei Jezus, als ze ziek waren, ik heb uw geloof gezien, ik heb uw vertrouwen gezien. En dat is niet iets magisch of een bepaalde manier van handelen of kijken of bewegen of staan. Maar dat is een hartgesteldheid, ik vertrouw u. En dat is mij geschieden naar uw woord. In alle gesprekken die ik met Treini ook in deze periode, elke keer als ik haar voor de telefoon of wat dan ook heb, dan proef ik in alles heen, proef ik de geest van vertrouwen. Ik vertrouw God. En dat is mij geschieden naar uw woord. Niet de profeet hoeft zich te bewijzen. Niet God hoeft zich te bewijzen. Maar je vertrouwt gewoon hem. Dat hij weet wat hij doet.
Zijn perspectief is groter dan jouw perspectief. Wij kijken maar 80, 90, misschien 100 jaar. Hij kijkt eeuwigheid. Hij kijkt veel verder. Hij kijkt veel groter. Hij weet veel meer. En wat wij naar vinden, dat is bij God in verhouding tot wat hij ziet. Het is gewoon anders. Het is groter. Zijn wegen zijn altijd groter. En wij mogen dus op zijn woorden reageren. Heer, zo willen we uw woord verzegelen met uw geest. Wil ik u vragen dat de genade van de Heer Jezus, de liefde van de Hemelse Vader en de gemeenschap, de aanwezigheid van de Heilige Geest met ons mag zijn. Dat we vol van u mogen leven. In Jezus' naam. Amen.